Want u hebt woorden van eeuwig leven. En Jezus nodigt ons uit. Kom bij me. Ook als je vermoeid bent of onder lasten gebukt gaat. En ik geef je rust. En daarom zijn we hier en bidden we u. Spreek dat woord van genade en vergeving en vernieuwing. En we danken u dat we er vanmorgen ook iets van mogen proeven. Als we samen het avondmaal vieren. En als die woorden klinken, hij voor ons. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We bidden u, breng ons dicht bij u en dicht bij uw stem. En wees zo met uw geest in ons midden aanwezig. We bidden u voor ons hier in de kerk. We bidden voor de mensen op afstand met ons verbonden, waar dan ook. Zegen ook hen. We bidden voor de kinderen in hun eigen dienst. Zometeen spreek ook tot hen een woord van u. Dat ze gaan zien dat er muziek zit in het evangelie. En dat het daarom de moeite waard is om dicht bij u te blijven. Zegen ons zo. Door Jezus Christus, onze Heer, die met u in de geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zometeen mogen de kinderen naar hun eigen dienst. En eerst mogen jullie even naar voren komen. Zo, kijk eens, ik heb een doosje meegenomen. Een spannend doosje, want wat zou erin zitten? Een spook, zegt iemand van jullie. Wat zou er nog meer in kunnen zitten? Foto's. Iemand in de kerkenraadskamer zei net, het is een kruidenkistje. Nou ja, het kan van alles zijn, hè? Schroeven. Blokken. Nou ja, we kunnen nog heel lang doorgaan. Thee. Ik zal het je vertellen, er zit muziek in. Hè, muziek. Kun je muziek dan in een doosje stoppen? Heeft iemand een idee? Jij zegt heel hard nee. Kan eigenlijk niet, hè? Nee, muziek gaat zelfs door een doosje heen als het klinkt. Als er in dit doosje muziek zou klinken, zou je het toch nog een beetje horen, toch? Je kunt muziek niet in een doosje stoppen. Maar ik zie jou een vinger opsteken, Simone. Dat kan wel. Hoe dan? Ja, van die muziekdoosjes bedoel je. Nou, dit is geen muziekdoosje. Ik zal hem openmaken. Kijk, er zit op twee manieren muziek in. Er zitten muziekboekjes in. Kijk, als je die open doet, en jullie kennen deze denk ik wel, want het is de kanon, hè, van de kinderkanon voor de Jacobikerk. We zingen er steeds een lied uit. Het maandlied deze maand was Psalm 42, die we net hebben gezongen. En zometeen zingen we het lied Dit is de Dag. Dus ja, dit is muziek, hè? Ja, niet als ik ermee wapper, of als ik er alleen maar naar kijk, maar wel als ik eruit ga zingen, dan zit er dus muziek in. En deze zit er ook nog in. Kijk eens. Een blokfluit. In drie delen. Dus ja, hier zit ook muziek in. Maar dan moet ik hem wel eerst in elkaar zetten. Ik wil maar zeggen, voor muziek moet je soms wel iets doen. Vraag maar even aan Gerrit Christian de Gier aan het eind van de dienst. Hè, onze organist. Je moet heel erg lang oefenen voordat je zo goed kunt spelen. Of aan Arco zo meteen. Piano speelt. Je moet de fluit in elkaar zetten. Nou, kijk, En als ik er dan op zou fluiten, en ik heb het gisteravond geprobeerd, maar ik zal het jullie niet aandoen. Nou, moet ik het proberen? Vooruit dan. Dat is wel heel spannend hoor. Moet ik hem wel even recht zetten, want anders... Nou, verder ga ik niet. Ik kan eigenlijk beter piano spelen, maar een piano is een beetje te groot om in zo'n klein doosje te doen. Maar ik wil maar zeggen, je kunt wel een fluit hebben, maar je moet er wel leren om erop te spelen. Dan haal je de muziek als het ware eruit, snap je? En daarom laat ik dit nu aan jullie zien. Weet je, als je in de kerk bent, dan lezen we bijvoorbeeld in de Bijbel. En dan zou ik zeggen, er zit muziek in de Bijbel. Als je het gaat lezen, er staan psalmen in. Als je die gaat zingen. En als we straks het avondmaal vieren, moet je maar eens vragen aan de mensen die dat gevierd hebben. Zit er nou muziek in? Word je er vrolijk van? Doet het iets met je? Want muziek maakt je altijd vrolijk. Maar om de muziek eruit te halen, is het wel goed om te leren spelen. Om er goed naar te leren luisteren. Om het in elkaar te zetten. Om ermee bezig te zijn. En als je dus muziek wil halen uit het geloof, ja, dan zegt Jezus, volg mij maar elke dag en dan zul je het ontdekken. Er zit muziek in. Nou goed, we gaan zingen. Dit is de dag. Dat is ook een lied uit jullie bundel en dat gaan we zingen met de piano. Wij lezen verder in het Lucas-evangelie, waar we in deze weken, maanden mee bezig zijn. Lucas 7. En dan lezen we vanaf vers 18 tot en met 35. Johannes de Doper is in de gevangenis terechtgekomen. Vanuit de gevangenis stuurt hij leerlingen naar Jezus. We lezen Lucas 7 vanaf vers 18. Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. En hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? En toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze, Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Hij genas toen juist veel mensen van ziekte en allerlei aandoeningen en van boze geesten. En hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug En hij antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie hebben gezien en gehoord. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. En toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, zei hij tegen de menigte over Johannes het volgende: waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken, naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie gaan zien, een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Wel nee, want wie voorname kleding draagt en in weelde leeft, woont in een paleis. Wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie. En zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik zeg jullie, van alle die geboren zijn uit een vrouw, is niemand groter dan Johannes. Maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij. En alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid. Zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het plan van God. Zij hadden zich immers niet door hem laten dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Want Johannes is gekomen. Hij eet geen brood en drinkt geen wijn. En jullie zeggen: hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel. En jullie zeggen: kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld. Woord van God, gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. We zingen gezang 301, vers 1 en 5. Tekst voor de verkondiging zijn die laatste woorden die we lazen. Jezus zegt, waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. En toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld. Thema voor de preek, prelude en fuga van het koninkrijk. En na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan een preludium en fuga in E groot van Johann Caspar Fischer. Gemeente van Christus en iedereen met ons verbonden op afstand. Eén keer per jaar is het een drukte van belang bij ons in de buurt waar wij wonen. En dat maar liefst een hele week, elke avond. Honderden kinderen verzamelen zich op de hoek. En een paar uur later komen ze terug voor de avondvierdaagse. Met op donderdag stevast een muzikale verrassing. Dat hoor ik dus, want ik woon er langs. Je zit in huis en hoort de muziek al in de verte aankomen. Je loopt naar de voordeur en ja hoor, daar zijn ze. Met de fanfare voorop en de kinderen er vrolijk achteraan. De sfeer zit er goed in en ik weet niet wat zoiets met jou doet. Maar zelf heb ik dan soms wel iets van, zal ik er even achteraan gaan dansen? Op mijn kousenvoeten, me helemaal overgeven aan de muziek. Maar ja, dat doe ik natuurlijk niet. Wat zullen de buren daar wel niet van denken? Met andere woorden, er zit een rem op mijn enthousiasme. En het zou zomaar kunnen dat je dat wel herkent. Waar komt die rem vandaan? Wat houdt me tegen om voluit in te gaan op die muzikale uitnodiging? Welke stemmen spelen allemaal een rol in mijn hoofd? Nou, daar gaat het over vanmorgen. Als Jezus precies dit beeld gebruikt om de reactie van heel veel mensen op het goede nieuws van het evangelie te schetsen. Hij ziet een groep kinderen voor zich die niet mee wil doen. Toen we op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. En toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Wat is er toch aan de hand? Waarom zijn jullie zo passief? En wat moeten we doen om jullie wel in beweging te krijgen? Waarom spreekt Jezus deze woorden? Nou, dat wordt duidelijk aan het begin van de lezing. Jezus heeft zich laten dopen en hij laat zich nu aan de wereld zien. Hier is hij, de Messias. Het koninkrijk van God is nabij. En als je goed kijkt, dan zie je het ook wel. Want Jezus geneest zieken, hij verdrijft kwade geesten, blinden krijgen hun gezicht terug en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Het trekt de aandacht. Zoals het zo vaak gaat met Jezus, hij heeft iets fascinerends, toch? Maar er zijn ook anderen. Mensen die op zijn minst zo hun twijfel hebben. Is dit de Messias die komen zou? En dat zijn bepaald niet de minste. Want het is nota bene Johannes de Doper die vanuit de gevangenis precies deze vraag stelt. Bent u degene die komen zou of heb ik me vergist? Hebben wij misschien nog iemand anders te verwachten? Staat er nog iets uit? Een spannende vraag. En als zelfs de doper hem stelt, dan zullen er wel meer mensen zijn die met die vraag rondlopen. Toen en nu is het Jezus en Jezus alleen. Is Jezus inderdaad het ultieme antwoord van God aan deze wereld? De definitieve vervulling van zijn belofte of moet het toch iemand anders zijn? Want laten we eerlijk zijn, het gaat wel anders dan Johannes had verwacht. Hij zit in de put, in de gevangenis. Waarom komt Jezus hem niet redden? Wat is dit voor revolutie? En moet je nagaan, straks zal Johannes zelfs sterven in de cel. En Jezus zelf, die zal sterven aan een kruis. Is dit het koninkrijk van God? Nou ja, vergis je niet, zegt Jezus. Er zit wel degelijk muziek in. Maar de vraag is of je het wil horen. Veel mensen horen het namelijk niet. Misschien wel omdat ze niet echt mee willen doen. Ze blijven aan de kant staan. Daarom ben je ook zo gelukkig, zegt Jezus, als je aan mij geen aanstoot neemt. Als je niet over mij struikelt. Maar als je mij gewoon gaat volgen. Er zit wel degelijk muziek in. Wat voor muziek? Nou, dat gaat Jezus vertellen. En dan noemt hij als het ware twee muziekstukken. Aan de ene kant de muziek van Johannes en aan de andere kant de muziek van Jezus. Je zou kunnen zeggen een prelude en een fuga. Thematisch met elkaar verbonden, maar elk ook weer helemaal eigen en uniek. Johannes heeft de toon gezet, het thema geïntroduceerd. Het koninkrijk van God is nabijgekomen, zegt hij. En hij heeft ons voorbereid op wat er allemaal komen gaat. En Jezus werkt dat thema verder uit. Hoe krijgt dat koninkrijk vorm in het volle leven? En die twee muziekstukken hebben elk hun eigen klank. Wat is de boodschap van Johannes? Nou, dat hebben we 2 weken geleden gehoord. Dat is een oproep tot bekering. Er zal iemand komen en die is sterker dan ik. En in hem zal Gods nieuwe wereld aanbreken. Dus zorg dat je er klaar voor bent om hem te ontmoeten. Bekeer je. Het moet gezegd, de toon van deze prelude is wel wat scherp. En dat blijkt ook wel uit de reactie. Dat hebben we gelezen. Johannes de Doper kwam, hij at geen brood en dronk geen wijn. En jullie zeiden, die man is een kluizenaar. Hij is gek. Door een demon bezeten. Veel te somber. Je moet zoveel bij Johannes. Dit gaat mij echt te ver. En die boodschap van Jezus dan? Is die anders van toon? Jazeker. Die boodschap is als een fuga. Ze komt als het ware uit die prelude op. Jezus laat zich immers dopen. Maar dan komen er gaandeweg steeds meer stemmen bij. Het wordt steeds voller. Het gaat niet alleen meer over bekering, maar ook over genade en over vernieuwing. En Jezus laat zien wat dat betekent in de praktijk. Je vijanden liefhebben en je naasten vergeven en zelf vergeven worden. En je laten bevrijden en je ogen laten openen. Maar hoe reageren de mensen daar dan op? Nou, dat hebben we ook gelezen. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en drinkt wel. Maar jullie zeggen, kijk toch eens wat een veelvraat. Wat een dronkaard. Die vriend van de tollenaars en de zondaars. Die kunnen we toch niet serieus nemen. Nou ja, ik hoop dat je het dilemma een beetje aanvoelt. Wat is hier aan de hand? Waar wil Jezus het over hebben? Nou, over het feit dat er blijkbaar zoveel mensen zijn die simpelweg niet mee willen doen. De prelude van Johannes is hen te somber. En de fuga van Jezus is hen te naïef. En Jezus zegt, hoe is het nou? Als er een klaaglied klinkt, wil je niet treuren. En als er op de fluit wordt gespeeld, wil je niet dansen. Waar komt die rem toch vandaan? Ben je misschien bang om iets te verliezen? Als je in de arena van het geloof gaat staan, ben je bang dat er van binnen iets met je gaat gebeuren? Heb je gewoon geen zin om je te bekeren? En blijf je daarom liever aan de kant? Dat is ook wel veilig, want dan blijf je zelf buiten schot. En kun je wel naar andere wijzen precies zeggen hoe het moet. Maar in het evangelie gaat het over jou. En zou het juist daarom ook niet heel heilzaam kunnen zijn als je het wel aandurft om met de muziek van het evangelie mee te doen? Ik noemde het al even, maar Jezus komt in dit stuk met een zaligspreking. Wat zegt hij? Gelukkig ben je als je aan mij geen aanstoot neemt. Je zou ook kunnen zeggen, als je niet over mij struikelt. Want dat gebeurt namelijk voortdurend in de Bijbel. Dus je bent bepaald niet de eerste als je het lastig vindt om Jezus te volgen. Het woord dat gebruikt wordt in het Grieks is skandalon. Daar zit het woordje schandaal in. Het evangelie heeft ook iets schandaligs. Iets ongekends. Daar was Johannes dus ook achter gekomen. Daar kwamen die vragen vandaan. Moet het echt zo, via de weg van het kruis? En moet dat lijden zich ook aan mij voltrekken? Kan ik echt alleen maar door de dood heen in het leven worden gebracht? Maar dat wil ik helemaal niet. Daar zit toch geen muziek in? Dat doet toch alleen maar pijn? En zo zijn er heel veel mensen die moeite hebben met Jezus. De mensen in Nazareth bijvoorbeeld, als hij daar het evangelie verkondigt, in zijn thuisstad. En ze zijn stom verbaasd, die mensen met wie hij opgegroeid was. Hoe komt hij aan al die wijsheid? Met als gevolg dat hij daar zijn werk niet meer kan doen. Vanwege hun ongeloof, staat er. Of wat dacht je van de leerlingen die Jezus toch echt waren gaan volgen? Maar op het eind van zijn leven zegt Jezus tegen hen: in deze nacht zullen jullie mij allemaal afvallen, struikelen over mij. Hoe komt het toch, lees je elders in Johannes 6, dat jullie je zo aan mij ergeren? Wat ik zeg is vol van geest en leven, maar jullie geloven niet. En daarom gaan jullie niet verder met mij. Ik denk dat Jezus hier iets heel belangrijks zegt. Want waar komt het nou op aan? Wat maakt nou het verschil tussen op afstand blijven staan en het marktplein opgaan en meedoen? Hoe ontdek je nou de muziek die er in Jezus' verkondiging ligt? Ik zou zeggen, als je ontdekt dat het de moeite waard is om van geloof te leven. En weet je, geloven heeft altijd iets van een sprong in het diepe. Dat je erop vertrouwt dat je die sprong kunt maken, omdat er iemand is die je vangt. Ik dacht, geloven is toch maar mee gaan zingen. Ook al ben je helemaal niet zo zeker van je stem. En ook al ben je helemaal niet zo muzikaal. Maar je hoort de muziek in de verte. Volg mij. Voeg je in het koor. En daar zeg je amen op. Ook al begrijp je heel veel dingen niet. Maar je geeft je steeds weer over aan zijn genade. Elke dag opnieuw. Steeds weer. Hoe doe je dat concreet? Toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan de tijd dat wij meeleefden met de Jeruzalemkerk in Amsterdam. Inmiddels alweer meer dan 15 jaar geleden. Maar op een gegeven moment werd er in die gemeente een lied geboren. Geschreven door de predikant en op muziek gezet door de muziekgroep. En we zongen het heel vaak met elkaar. En ik zal je vertellen, het zit nog steeds in mijn hoofd. Ik zing het nog regelmatig. En het refrein klinkt zo. Ik bekeer me. Jezus, leer me uw discipel zijn. Leer mij buigen en getuigen van uw koninkrijk. Weet je, dat lied is een gebed. Dat je steeds weer kunt bidden. Het is de boodschap van Johannes en Jezus in één. Het gaat over bekering en het gaat over buigen. Maar ook over Jezus volgen en getuigen. Wat zou er gebeuren als je het elke dag zou bidden? Misschien zeg je, is dat niet een beetje lastig? Elke dag weer die sprong in het diepe. Leven van een geheim dat je niet begrijpt. Aan de ene kant is dat natuurlijk lastig. Het heeft iets dwaas. Maar weet je wat zo bijzonder is? Die dwaasheid wordt in de Bijbel ten volle onderkend. Moet je nagaan, in de kerk wordt je opgeroepen om iets heel dwaas te gaan doen. Zoals zometeen met elkaar een maaltijd vieren, waar je door God zelf wordt uitgenodigd. Zoals hij ooit de maaltijd deelde met tollenaars en zondaars. En waar je te horen krijgt dat al jouw zonden vergeven zijn. Dat is toch een waanzinnig idee. Dat de schepper van hemel en aarde met jou aan tafel wil. En toch gaan we dat doen, waarom? Nou, heel eenvoudig. Omdat God zelf ons ertoe uitnodigt. Ik moest denken aan een uitspraak van Paulus in de brief aan de Korintiërs. Ik verkondig jullie een gekruisigde Christus, voor Joden een struikelblok en voor andere volken ronduit dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, is deze Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En iets dergelijks zegt Jezus dus ook aan het einde van het stuk dat we lazen. Want er zijn heel veel kinderen die niet willen dansen of treuren, maar er zijn ook kinderen die toch meedoen. En moet je horen, de wijsheid van God is door al die kinderen in het gelijk gesteld. Wat betekent dat? Nou, je zou kunnen zeggen, the proof of the pudding is in the eating. Zoals de Engelsen dat zeggen. Zo is het hier ook. Kijk eens naar de kinderen die niet aan de zijlijn blijven staan. Dat zijn de kinderen van God. Ze gaan het plein op. Soms aarzelend, soms biddend, soms treurend, soms lachend. Soms zingend, maar altijd weer vol verwondering over de God die hen roept en die hen geloof geeft door zijn geest. En er komen er steeds meer bij, steeds meer stemmen die zingen: het is waar, wat dwaasheid is bij mensen, is wijsheid bij God. Doe maar mee en smaak en proef dat de Heer goed is. Amen. In Christus is ons leven en samen mogen wij daarom de maaltijd van deze Heer vieren. Ik lees met jullie woorden uit de traditie van de kerk. Broeders en zusters, de apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilige avondmaal heeft ingesteld. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed wordt gesloten. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. En altijd wanneer jullie dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij komt. Als wij het heilige avondmaal vieren, denken wij eraan hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. In Christus zijn wij met God verzoend toen hij aan het kruis zei: het is volbracht. Hij is voor ons gestorven en begraven, maar op de derde dag is hij weer opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft hij ons gebracht. De levendmakende geest heeft hij ons geschonken. Door die geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. En met een groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Christus Jezus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen. Laten we gaan staan en met elkaar ons geloof belijden. En een ieder van u en jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Laten we met elkaar bidden. Barmhartige God en Vader, geef dat wij door dit avondmaal ons hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus zullen toevertrouwen. Voed ons zo met het hemelse brood, dat wij niet meer in onze zonde leven, maar Christus in ons en wij in hem. Geef ons al het goede naar lichaam en ziel en schenk ons uw genade en vergeving. Wij vragen het u in de verwachting van de wederkomst van uw Zoon en van de bruiloft van het Lam. Amen. Broeders en zusters, laten we straks bij de viering niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven, maar onze harten omhoog in de hemel heffen waar Christus is. Zo zullen wij waarlijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en zijn bloed worden gevoed als wij brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En het brood dat wij breken is de verbondenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zijn lichaam verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is de verbondenheid met het bloed van Christus. Neem die, drink alle daaruit. Gedenk en geloof dat zijn bloed vergoten werd tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Woorden uit Psalm 103, een loflied op de daden van God. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. We zingen gezang 359, vers 1 en 3. Het brood dat wij breken is de verbondenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zijn lichaam verbroken werd tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En de beker der dankzegging is de verbondenheid met het bloed van Christus. Neem die, drink alle daaruit en gedenk. En geloof dat zijn bloed vergoten werd tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Psalm 103. Liefdevol en genadig is de Heer. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij zijn gemaakt. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. Ja, de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. We zingen gezang 359, nu vers 5. En het brood dat wij breken is de verbondenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zijn lichaam verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En de drinkbeker der dankzegging is de verbondenheid met het bloed van Christus. Neem die, drink alle daaruit en gedenk en geloof dat zijn bloed vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Nog één keer woorden uit Psalm 103. De Heer heeft in de hemel zijn troon gevestigd. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn boden bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten. Dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, jullie die zijn schepselen zijn. Prijs hem. Overal in zijn rijk, prijs de Heer, mijn ziel. We zingen gezang 359, vers 6. Laten we danken en bidden. Wij danken u, trouwe God, dat we uw zachte stem horen in het woord, in de muziek die klinkt vanuit het evangelie, in de muziek die in het evangelie ligt, dat we het mogen proeven in het sacrament, dat u een God bent die ons ziet, die ons bevrijdt van onze schuld. En op een bepaalde manier ook van onszelf. Misschien zitten we onszelf zo vaak in de weg, maar u nodigt ons uit. Doe mee. Volg mij. En we bidden u. Breng ons zo achter Jezus aan. Dank u voor deze plek waar het evangelie klinkt. Waar een boodschap klinkt van hoop. Omdat we weten dat Jezus ons voorgaat, zijn koninkrijk tegemoet, uw nieuwe wereld tegemoet. En dat hij ons daar wel kan brengen, waar we zelf niet kunnen komen. We bidden u voor alles wat er vanuit deze plek mag gebeuren. Vanuit deze tafel ook, aan tafels aangericht, hier in de wijk, letterlijk, figuurlijk. Bidden u voor iedereen die zich inzet voor het welzijn van mensen om ons heen. We bidden u voor alles wat er ook de komende week in onze gemeente gebeurt. Voor kringen die bij elkaar komen om samen u te zoeken. Voor catechisaties, voor de belijdeniscatechese. We bidden voor de Alpha-cursus en voor zoveel dingen meer. We bidden u, bouw uw koninkrijk. En we bidden u, help onszelf, om ons elke dag naar u toe te keren, om ons te bekeren, de boodschap van Johannes, en om u te volgen, om meer en meer van uw koninkrijk te proeven. Help ons om ons elke dag te richten op u. We bidden u voor vredestichters in deze wereld, voor mensen die niet aan de zijlijn blijven staan door naar anderen te wijzen, maar die zichzelf met hart en ziel inzetten, geïnspireerd door het evangelie tot welzijn van een ander. We bidden om de diepe vrede van uw koninkrijk in deze wereld. We bidden u voor wie zich inzet, voor de vreemdeling, voor de gemarginaliseerde, voor de mens in nood. We bidden u voor de wereld. We denken aan alles wat er gebeurt wereldwijd. We danken voor het bestand tussen Israël en Hamas. Hoe vaak hebben we gebeden om vrede, juist ook daar. En hoe kwetsbaar is het nu? We houden ons hart vast. We bidden u om vrede op andere plekken in de wereld. Bidden dat uw koninkrijk komen mag. En dat uw harten bekeert en vernieuwt. We bidden u voor elkaar. We danken met mevrouw van Dijkhuizen dat ze jarig was deze week. 101 jaar oud geworden. We bidden u voor haar. Wilt u haar zegenen in alles en haar nabij zijn. We bidden voor Pieter. Wilt u bij hem zijn. Dank u wel dat het goed gaat. We bidden u, zegen hem. En leid zijn leven. Breng hem steeds weer bij u. Dat bidden we u voor ons allemaal. En zo worden we ook stil. Om zelf bij u te komen met ons gebed. En we bidden u, hoor ons in de stilte. In Jezus' naam. Alleen. En zo bidden wij het gebed van het Koninkrijk dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is voor Villa Vrede. Villa Vrede is een veilige plek in Utrecht in Park Transwijk voor ongedocumenteerden. Deze groep mensen leeft een onzichtbaar bestaan doordat ze geen status en burgerservicenummer hebben. Ze kunnen daardoor ook niet legaal werken en hebben ook geen recht op sociale voorzieningen. Villa Vrede wil deze mensen een plek geven, bieden waar ze zich veilig voelen. Er zijn activiteiten gericht op ontwikkelingen van hun vaardigheden die ook in de toekomst waardevol zijn, ongeacht of die toekomst in Nederland zal zijn of elders. Ook wordt er door bezoekers elke dag een warme maaltijd gekookt en samen gegeten. De tweede collecte is voor de Protestantse Kerk, voor missionair werk en specifiek voor proefplekken. De zendingscollecte is dit kwartaal voor Net Foundation. Wereldwijd weten tienduizenden voorgangers en evangelisten zich geroepen om de woorden van de Bijbel in hun omgeving te verkondigen. Net Foundation biedt deze voortgangers in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië de mogelijkheid om cursussen te volgen waarmee ze gedegen toerusting krijgen om het ambt uit te oefenen en om bijbelgetrouw onderwijs te geven. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerk-app of via de instructies die u op de liturgie vindt of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Psalm 149, vers 1 en 2, dat is ons slotlied. Psalm 149, 1 en 2. Ga van hier in vreugde en in vrede en draag de zegen van God met je mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.